De dag was al verkeerd begonnen. Ze had zich verslapen omdat ze was vergeten de wekker op te winden. Het scheelde niet zoveel. Hij was blijven staan op 6:20. En hij had om 6:30 moeten rinkelen. Dansend op het nachtkastje, als kon hij zich niet beheersen in zijn ongeduld een nieuwe dag aan te kondigen. Een grote witte wekker, met een zwarte wijzerplaat en 2 bellen bovenop. Hopeloos ouderwets. Maar het kalme tikken hielp haar in slaap te vallen. Alsof de tijd nog wel bestond, maar er niet meer toe deed. Bovendien was de wekker niet afhankelijk van elektriciteit en dus betrouwbaar. Mits je hem niet vergat op te winden. Maar nu ze te laat wakker werd, tegen 8:00, de zon scheen door de kier tussen de gordijnen. De merels zwegen al. Veroorzaakte het schuldbesef onmiddellijk een doffe hoofdpijn. Of misschien was die juist het gevolg van te lang slapen. Hoe dan ook, voelde ze zich gejaagd toen ze haar benen uit bed zwaaide, haar voeten op de vloer zette. Een ogenblik bleef ze zitten. Niet helemaal rechtop. Haar lichaam nog traag. Spieren nog niet klaar om in actie te komen. Steeds weerspanniger werden die spieren. Steeds langer duurde het voor ze waren opgewarmd. Ze keek naar haar voeten. Bleek. De grote teen iets naar buiten staand, de nagels ongelakt en met fijne verticale lijntjes. Sinds een paar jaar waren die lijntjes er de oorzaak van dat de nagels brokkelden, zodat ze moest feilen om de randjes glad te krijgen. Bij de drogist kon je er iets voor kopen. Ridge filler. Een lapmiddel, want de lijntjes werden dan misschien wel onzichtbaar, maar ze waren er nog steeds. Ze had met een potje in haar handen gestaan en het teruggezet omdat het een zinloze aankoop zou zijn. Steeds meer aankopen werden zinloos. Camouflage leidde vroeg of laat tot ontdekking. Bijzonder ijdel was ze nooit geweest. Grote ijdelheid was voorbehouden aan werkelijk mooie vrouwen. Maar ze had er genoegen in geschept wanneer ze er goed uitzag. Haar haren glanzend, haar huid gaaf, haar ogen groot en helder. Haar lijf slank en soepel. Oude nagels. Papa's nagels. Zijn voeten deden in niets meer denken aan de voeten die ze zich herinnerde. Groot en krachtig en gebruind. De tenen lang en recht. Zich krommend wanneer hij aan de riemen trok van de wherry, waarin hij haar had leren roeien. Strekken. Haal en breng. Haal en breng. Nu waren het knobbelige oude mannenvoeten, met blauwe aderen op de wreef, de hielen ruw en gebarsten, alsof hij altijd blootsvoets liep. Papa had al 5 jaar niet meer gelopen, niet sinds de beroerte die hem tweezijdig verlamde. In het begin had ze zijn voeten verzorgd met een hardnekkigheid die voortkwam uit ongeloof. Allebei waren ze ervan overtuigd dat het goed zou komen. Het was alleen een kwestie van tijd. Hij zou weer leren staan. Ze zouden lachen om zijn eerste wankele peuterstapjes. Alles zou worden als voorheen. Het gebeurde niet. Niets werd meer als vroeger. De benen niet, die als dode dingen aan zijn lijf hingen. Niet zijn geest, scherp, analyserend. Nog zijn humeur, opvliegend, snel geïrriteerd. Maar even gemakkelijk bereid de betrekkelijkheid van iets in te zien. Toen herstel uitbleef, veranderde hij in degene die hij nu was. Een nukkige oude man, die inmiddels al 1.5 uur wachtte op zijn ontbijt en zijn medicijnen. Ze stond op, rechte haar rug en haastte zich naar beneden. Nam niet de moeite de verwarming alvast aan te zetten. Eerst dat ontbijt. En daarna een bad, dat misschien de hoofdpijn zou verdrijven. Hij was wakker. En zoals elke ochtend vertelde hij haar dat hij al om 5:00 wakker was. Waar bleef je? Waarom ben je zo laat? Ze kon hem verstaan omdat ze gewend was geraakt aan de verhaspelde woorden. Met anderen communiceerde hij via haar. Ze was de tolk van een niet bestaande taal. Wat ee je? Waarom ben je zo laat? Niet dat er veel anderen waren. Heel af en toe kwam de huisarts langs en Frederik viel binnen wanneer het hem schikte. Meestal schikte het hem rond het borreluur. Dan droeg hij nog zijn belachelijke schilderskiel, een broek die ook onder de verfvlekken zat en had hij zelfs zijn handen niet gewassen. Papa kon het niet schelen. Integendeel, hij keek uit naar die bezoekjes, klaarde op wanneer Frederik binnenkwam, de scherpe geur van terpentijn nog om hem heen. Soms bracht hij een klein doek mee, toonde het quasi nonchalant, verklaarde het nog voor zij een oordeel hadden kunnen vormen. Dwaze Frederik. Zijn ambitie was groter dan zijn talent. En het prettige was dat hij dat besefte. Papa verlangde naar Frederiks terugkeer. Zou hem uitvragen over zijn verblijf in Zuid-Frankrijk, dat Frederik zelf mijn overwintering noemde. Daar schilderde hij het ene overbodige doek na het andere. Waande zich een tweede Van Gogh, zelfs al waren al zijn doeken niet impressionistisch, maar strikt non-figuratief. Ik heb me verslapen, papa. Ze trok de gordijnen open, zodat het daglicht onbarmhartig de fijne stoflaag op de vensterbank onthulde. Op het nachtkastje naast het eenpersoonsbed stond een glas water, met op de bodem zijn gebit, als een verzonken schat. Elke ochtend vermeed ze naar die lege grijns te kijken. Ik heb je fruit al geperst. Je ontbijt komt zo. Ze drukte op de knop om het hoofdeind van het bed in schuine stand te zetten. Het bed was een van de laatste grote uitgaven geweest die ze zich had gepermitteerd. Hoe mager hij ook was geworden, het was ondoenlijk papa's bovenlichaam met één hand rechtop te houden, terwijl ze met de andere extra kussens achter zijn rug propte. Ze hield hem het glas sap voor, stak het rietje tussen zijn lippen, wachtte tot hij een paar slokjes had genomen en drukte een pil uit een strip, twee uit een andere strip, liet een tablet vallen in het glas en roerde tot het was opgelost. Hij dronk met tussenpozen, zodat zij de pillen één voor één op zijn tong kon leggen. Daarna bewoog zijn hand in de richting van het nachtkastje en ze pakte het bovengebit, huiverde zoals altijd van de kille gladheid van het porselein, duwde het in zijn mond, haastte zich met het ondergebit. Hij bewoog smakkend zijn kaken tot het gebit naar tevredenheid zat. Soms dacht ze dat hij deze gewoonte had ingevoerd als remplaçant van het strikken van de das die hij vroeger placht te dragen. Een man had een ochtendritueel nodig. Scheren, een overhemd kiezen, zijn das strikken, een laatste controlerende blik in de spiegel, waarna de dag kon beginnen. Zo'n ritueel gaf houvast. Een geruststelling dat de wereld nog was zoals je die de vorige avond had achtergelaten. Twee boterhammen. Zijn spraak verbeterde nauwelijks ondanks het gebit. En zoals altijd hoorde ze ook nu zijn teleurstelling daarover. Zij had zich al lang neergelegd bij de status quo. Al na een half jaar, toen de benen ondanks intensieve fysiotherapie niet minder machteloos bleken. De armen stuurloos bleven en hoogstens 20 centimeter konden worden geheven. Papa bleef vechten tegen alle reden in.